In de tweede helft van ons leven komen we als vrouw voor hele nieuwe uitdagingen te staan. Hoe dealen we daarmee? Wat kost het ons en wat levert het ons op? Daarover praten we in deze special van Kaarten op tafel bij Margriet. Ja, en vandaag leg ik mijn kaart op tafel met Lucretia van der Vloot en Johan Nedelhof. Welkom. Leuk dat jullie er zijn. Ja, Lucretia, zangeres, actrice, bekend van zo ontzettend veel producties. Toneelgroep Amsterdam, diverse bandjes, The Female Factory. Nationaal Songfestival heb je meegedaan. All Stars, de serie en de film hebben we je mogen bewonderen. Solo-cd's, musical, cabaret, Klotenwijven met Ellen Pieters. Big Black and Beautiful, de vagina-monologen. Je solo-programma, Schrijfstra en de Gier, daar hebben wij samen ingespeeld.
Dat
weet
is
je
waar,
nog?
Ja. Dat is waar.
Daar kennen we elkaar volgens mij van. Ja. En vanaf april 2023 ben je te zien in de locatievoorstelling De Vergeten Twentse Lente.
Ja.
Dus hou er in de gaten, mensen. En dan Johan Nedelhof, actrice, scenario, schrijfster, oprichter van mijn favoriete theatergroep, De Mug met de Gouden Tand. Ik ben groot fan. Had ik al verteld, hoor. Ik ben hier een beetje starstruck zitten wezen. En als actrice kennen veel mensen haar, denk ik, uit Hertekamp, de serie. TV7 heb je geschreven samen met Frank Houtappels. Veel scenario's voor Gooise Vrouwen. Floor Faber, daar heb je ook in gespeeld.
Ja.
Koppensnellers. Vanaf oktober we nemen dit eerder op. Het is nu november waarschijnlijk of december. Maar sinds oktober is de serie Five Live te zien met Linda de Mol, hoofdrol. Die heb je geschreven. Ja. Je schrijft nu ook al aan het tweede seizoen.
Nou, met Frank Houtappels.
Met Frank Houtappels weer samen. En in maart 2023 start het project FAAM. Dat is een project wat je doet samen met mensen met een verstandelijke beperking. In Purmerend.
Ja, dat klopt.
Gebaseerd op FAME, de serie die we allemaal nog kennen van vroeger. Ja. En je schrijft ook alweer aan een nieuw stuk voor De Mug met de Gouden Tand. Wat in najaar 2023 te zien zal zijn in de theaters. En dat heeft nu in ieder geval nog de titel Rood Politiek Correct Kapje. Dus dat belooft ook weer veel goeds. Goed dat jullie er zijn. De kaarten zijn geschud en het thema van vandaag is mantelzorg. En even wat cijfers. 35% van alle 16-plussers geven momenteel mantelzorg. Dat is 1 op de 3 mensen.
Zo.
En 16% daar weer van doet dat langdurig en meer dan 8 uur per week. Dus dat is best veel.
16% van die 35.
Van die 35, ja. En in 2040 hebben we 1,6 miljoen 80-plussers. 2 keer zoveel als nu. Dus dat betekent dat het steeds ingewikkelder gaat worden. Want je krijgt steeds meer ouderen.
Ja.
En steeds minder jongeren die dus mantelzorg zouden kunnen verlenen aan die ouderen. Dat betekent dat dus ouderen mantelzorg moeten gaan verlenen. Of hoe we dat in die tijd tegen die tijd gaan vormgeven. Dat is nog even de vraag. Maar jullie zijn dus ook allebei mantelzorgers. En jullie hebben allebei de zorg voor jullie dementerende moeders. En die delen jullie samen met jullie zussen.
Ja.
Dus er is heel bijzonder wat jullie kwamen in aanloop.
We hebben allebei 2 zussen waarmee we dat.
Ja, heel bijzonder dat we dat ontdekten in de aanloop naar deze podcast. Maar hoe begint zoiets? Weet je wel, wanneer ga je mantelzorgen? Hoe is dat gegaan bij jou, Lucretia?
Je gaat er eigenlijk geleidelijk in. Want je weet helemaal niet. In eerste instantie wist ik helemaal niet dat mijn moeder dementerend was. Daar kom je eigenlijk ook. Ja, je gaat gewoon het proces in. Steeds meer heeft ze je hulp nodig. Steeds meer begon ze dingen te vergeten. Werd ze onrustig eigenlijk. Terwijl mijn moeder was altijd een hele stoere, rustige vrouw. Heel krachtige vrouw. En ik merkte aan haar dat we zijn altijd heel close geweest. En ik merkte aan haar dat ze gewoon veranderde. En dat ze steeds meer dat ze de weg kwijtraakte en dat soort dingen. Dus dan ga je de dokter bellen. Zo begint het eigenlijk. Hè? Je gaat de dokter voor haar bellen. De dingen die ze vroeger zelf ging doen. Of vroeger zelf kon doen. Dat neem je over. Dus eigenlijk zit ik in dit proces denk ik nu. Nou, zeker wel 6 jaar.
En je zei, we waren altijd heel close. Is dat dan nu niet meer zo?
Ja, jawel. Maar je raakt steeds meer de moeder kwijt die je had. Weet je, en ik vind het echt heel zwaar. Dus ik vind het heel moeilijk om erover te praten. Ik merk ook echt iedere keer dat ik dit krijg. Want we zijn echt altijd, we hebben altijd alles gedaan. Weet je wel, als ik een theatervoorstelling had, stond zij daar.
Dat soort dingen
bij mooie mijlpalen die je maakt, dan denk je van, oh ja.
Staat je grootste supporter vooraan en dat gaat niet meer. Okay.
Ja, dus dat, ik merkte dat ze 6 jaar geleden ongeveer, misschien zelfs wel langer eigenlijk veranderde. Dus je schiet eigenlijk, het gaat heel geleidelijk aan. En nu zijn we echt wel op het hele echte, af en toe bij de slapen.
Zij woont nog thuis.
Ze woont nog thuis, maar het is eigenlijk niet te doen. Dus eigenlijk
zitten jullie nu op een punt van...
Je voelt je de hele tijd schuldig, want ze slaapt nog alleen. En ze geeft eigenlijk al best wel aan van nu van... sorry. Het gaat opeens namelijk heel snel. Hè? Dus het ene moment, ik ga niet alleen wonen. Ik ga niet naar een thuis. Of ik ga niet... En ik heb altijd gezegd, je kan altijd bij mij wonen. Toen ik jong was en dat zij nog... Was dat altijd zo dat ik dan voor haar ging zorgen. En het is ook uit mijn cultuur, hè, Surinaamse achtergrond... is het eigenlijk ook heel normaal dat je moeder en je vader in huis neemt. Maar ze is dementerend en het is eigenlijk gewoon niet te doen.
Het is ook niet verantwoord misschien, want dan moet je zelf ook de hele dag thuis blijven. Want dan kan je haar misschien op een bepaald moment
het
ook niet zo makkelijk
wel,
meer alleen laten.
Het kan wel, maar dan zou alles moeten opgeven. En dat is dus mijn dilemma.
Oh God, en dat schuldgevoel.
En ze zou waarschijnlijk ook heel erg in de war raken van een nieuwe omgeving. En
precies.
Zo.
Want hoe is dat bij jou gaan, Johan?
De eerste keer dat ik het merkte was eigenlijk, maar dat was meer een waan. Maar mijn moeder heeft ook wanen. Dus ik weet niet of dat altijd bij dementerende zo is. Ja?
Oh ja? En wat moet ik me daarbij voorstellen dan, bij wanen?
Oudere mensen drinken ook heel slecht, hè, in de zomer. En dan krijg je ook blaasontsteking. Ja, dit is klinkt heel raar, maar je krijgt blaasontsteking. En ze ziet slecht. Dus ze heeft een oogziekte.
Okay.
En die combinatie zorgt dat je echt dingen ziet die er niet zijn.
Wauw.
Dus,
gewoon heel... echt hallucinaties of zo?
Ja.
Een delier. Ze komen soms in een delier terecht. Inderdaad, zodra ze dat hebben, dan kan je meestal denken van... ze is dus ziek. Dus ze heeft een blaasontsteking.
My gosh.
En hetzelfde heeft mijn moeder ook. Glaucoom heeft ze.
Ja.
Dus ze heeft inderdaad ook dat ze die druppeltjes...
Mijn moeder heeft
ze.
Mijn moeder heeft ook druppeltjes.
Ja, druppeltjes om de
oogdruk. Degeneratie waarschijnlijk.
Ze heeft ook van die druppeltjes voor in haar
oogdruk.
Oogdruk.
Maar in ieder geval, zij zag dingen. Dus de eerste keer dat ik echt dacht... Weet je, dan begon mijn brein een beetje te trillen. Want ik dacht, dit is gewoon absurd. Dat ze zei, er vliegt de hele tijd een helikopter voorbij. En die is mij aan het filmen.
Dat klinkt ook als een soort psychose. Dat je een soort van denkt dat je achtervolgd wordt of zo.
Nee, want het was niet zo met wantrouwen of zo. Het was meer van, wil je even naar de markt gaan om een nieuw broek voor mij te kopen? Want ik word waarschijnlijk gefilmd.
Ja. Ze wilden er dan wel even knap uitzien.
Ja. Maar dat was de eerste keer dat ik dacht, hier klopt echt iets helemaal niet.
Ja. En hoe oud was jouw moeder toen?
Die diagnose heeft ze 5 jaar geleden gekregen. En ze is nu 89. Dus ik denk dat ze misschien 83 was of zo. Of 84.
Oh, ja.
Maar waarschijnlijk was ze toen eigenlijk al dementerend een tijdje.
Ja, dat denk ik wel. Want
ze kunnen heel goed bluffen, hè?
Ja, precies.
Ja, heel goed bluffen.
Ja.
En is dat dan een erfelijke vorm van dementie? Of hebben jullie dat niet uitgezocht? Lijkt mij dan ook zo'n ding.
Mijn moeder heeft vasculaire dementie met een... Hoe zeg dat nou? Met een... Een gedeelte Alzheimer, gezegd. Ja, een component van Alzheimer
zit erbij. Mijn moeder heeft ook vasculair. Vind jij dat ook? Wat ik dus echt heel, heel erg moeilijk vind aan dat vasculair... is dat het zijn alsof iemand op twee sporen leeft. Dus aan de ene kant is ze echt zwaar dement. Mm-hmm. En in dementie ga je achteruit in leeftijd. Hè? Dus alles wat je leert in je leven... zeg maar op je vierde leer je... ik weet niet of dat klopt hoor, veters strikken. Dat
waren mijn kinderen wat later mee. Maar goed, maakt niet uit.
Maar dat leer je allemaal in dezelfde tijd weer af.
Oh,
snap je?
Wow.
Dus je eindigt als
kind,
nuljarige foetus, zeg maar.
Ja,
als je niet voordien sterft.
Weet je die film met... Brad Pitt... Benjamin Brad
Button,
of zo?
Button?
Benjamin Button. Dat hij uiteindelijk weer een babytje werd, toch?
Ja.
Maar dan letterlijk.
Maar dus aan de ene kant is ze zwaar dementerend en kan ze dingen vroeger op je tweede nog maar kon, weet je wel. Mm-hmm. En aan de andere kant is ze glashelder En ze is verbaal heel goed en mm-hmm. ze wil alle regie houden.
Ja, ja.
En ze denkt dat ze alles zelf doet. Ja. Dus het is heel schizofreen.
Moeilijk. Ja. En woont zij nog wel thuis?
Ja.
Ook nog?
Ja, ook.
En jullie gaan dan langs en wisselen elkaar af daarin?
Ja.
En moeten jullie dan ook blijven slapen soms?
Nou, we hebben wel iets... ik trouwens zelf niet. Maar iemand is wel eens wezen slapen omdat dat in het begin... allemaal heel hectisch was en met de diagnose kwam. Maar nu hebben we een ritme en een schema met kinderen en de kleinkinderen.
Want die wonen ook allemaal een beetje in de buurt of zo.
Ja.
En je moeder woont ook in de buurt.
Ja.
Dat scheelt natuurlijk wel echt enorm.
Ja. Ja.
Want dat is natuurlijk wel ook weer ingewikkelder. Stel zoiets zou bij ons gebeuren, dan... mijn moeder woont in Brabant, weet je wel. Ze is anderhalf uur rijden, dus het is ook niet zo... En mijn zus woont in Dresden. Dus het is voormalig Oost-Duitsland.
Ja.
Dus
ja. Ik ben 10 minuten ongeveer nu, want ik woonde... Ja, vroeger in de Jordaan woonde ik binnen 5 minuten, zat ik bij haar. Maar nu het scootertje aangeschaft en het pontje over. Ja. En ik ben eigenlijk binnen 10 minuten bij de.
Ja.
Ja.
Goh, ja, dan kan ik eigenlijk meteen de stap maken maar naar mijn harte vrouw. Want dat is namelijk mijn stiefmoeder, die zorgt voor mijn vader. Hmm. Mijn vader is ernstig ziek. Hij heeft uitgezaaide prostaatkanker. En mijn stiefmoeder, José, die zorgt voor hem. Zij is 15 jaar jonger, maar natuurlijk ook niet meer piep. En die zorgt voor mijn vader. En dat is natuurlijk voor mij... En ook voor mijn zus, maar ja, die woont sowieso niet in de buurt. Is dat natuurlijk wel ook een zegen dat hij iemand heeft die zo ontzettend goed voor hem zorgt.
Ja.
Maar dat heeft tot gevolg dat ze eigenlijk geen kant op kan. Hè? Mm-hmm. Dus het is 24/7 en ze krijgt nu, geloof ik, heeft ze wel wat dingetjes aangezwengeld om wat hulp te krijgen. Ze had wel al wel wat thuiszorg, maar ja, die komen dan 's ochtends, ze zetten wassen iemand en kleden iemand aan en dan gaan ze weer weg. En het is nu wel zover dat dat ook niet per se alleen kan laten. Dus dat vind ik bewonderenswaardig. Maar dat is best behoorlijk zwaar. En ook heftig om zo van dichtbij mee te maken. De belasting die dat met zich meebrengt. Want hoe is dat bij jullie? Hebben jullie hulp? Want er zijn wel mogelijkheden, begreep ik. Respijtzorg kwam ik tegen in het onderzoek hier naartoe.
Nou, wij hebben thuiszorg. Dat komt uit de wet langdurige zorg. Dus, en dan, mijn moeder is dus jaren geleden al, krijgt een indicatie voor hoeveel hulp je nodig hebt. Ja. Dus dan komt er iemand op bezoek die dan stelt dan allemaal vragen. Die kijkt rond hoe het met haar gaat. En toen had zij al van, nou, dit is ernstige dementie. Dus ze heeft een hoge indicatie. En dan heb je recht op 23 uur zorg in de week. Maar ze stuurt iedereen weg. Dus daar heb je ook weer niet zoveel.
Oh jeetje, dus stuurt die zorg weg ook?
Ja.
Oké. Okay.
Voor het overgrote deel.
Oh. En hoe deal je daar dan mee?
Ja, dat is gewoon heel erg lastig. Want er zijn nog 2 mensen die wel komen. Dus een paar keer in de week. Ze willen zorgmoment in de ochtend en in de avond. En dus we hebben een paar keer per week komt er nog 1 van die 2. En de rest vullen wij in. En maar het is soms heel pijnlijk, de mensen die ze wegsturen. Want dat zijn fantastische mensen, weet je wel. Die heel veel kunnen hebben en heel zorgzaam zijn. En er was iemand die al vanaf het begin voor haar zorgde. En die doet het dan toch op een gegeven moment iets fout. Waardoor mijn moeder haar wegstuurt.
Ja.
En wij vinden dat echt verschrikkelijk.
Ja.
Ik heb echt nog aan iemand een grote bos bloemen gebracht.
Ja, dat snap ik. Ja.
Omdat ik het zo erg vond.
Ja. Maar ja, die mensen weten natuurlijk ook dat ze te maken hebben met iemand die aan het dementeren is. Dan lijkt me toch ook dat ze dat...
Ja, maar toch...
Het zijn toch mensen.
Toch is dat moeilijk, hoor. Ja. Ja.
Want dat is natuurlijk het verschil met iemand die ziek is, maar nog wel bij zijn of haar verstand.
Mm-hmm.
Maar
dat is juist met dat vasculair. Iemand is niet helemaal knettergek.
Nee.
Zie je iemand ook.
Het ene moment is het gewoon helder. Hè? Mijn moeder kan heel helder zijn en weet precies wat ze wil. En is dan eigenlijk weer een beetje mijn oude moeder, kan je zeggen. Maar dan nog steeds hoor, dat ze denkt dat ze nog kookt en dat ze alles doet. Ik ben nog net naar buiten geweest en dat je ineens... Ja, ik ben helemaal nooit meer alleen naar buiten. Mijn moeder wil absoluut nooit meer alleen naar buiten. Maar aan de andere kant is ze ook gewoon... Ja, weet ze het gewoon echt niet meer. Dan zie je ook weer dat kind. Mm-hmm. Het is een heel dubbel ding. En hetzelfde geldt dat net als jouw moeder... Ze wil de controle niet loslaten. Mm-hmm. Het is niet dat ze mensen wegstuurt, maar zij hoort gewoon, vind ik, wij willen eigenlijk dat ze naar, hoe zeg je dat? Dagbesteding. Ze zou eigenlijk 3 keer in de week zou ze kunnen. Daar heeft ze weer betaald, wordt voor betaald en alles. Ze vertikt het. Dus we krijgen het 1 dag in de week, krijgen we het voor elkaar. En dat is, dan komt de thuiszorg, die helpt haar dan in het busje. Want alleen durft ze dan niet de trap af. Die helpt haar dan in het busje, maar heel vaak wil ze niet. Dan zegt ze ook, nee, ik ga niet. Ik ga niet meer. Ja, en mijn truc op dit moment is, het is iedere keer iets anders, is dat ik dus niet de telefoon opneem. Want in de ochtend gaat ze dan 20 keer mij bellen. Echt, het gaat.
Omdat ze niet wil gaan. Ja. Oh jeetje.
En als ik er niet op neem, dan probeert ze mijn zusters te bellen.
Dus jullie hebben met elkaar afgesproken, we nemen niet op.
Ik neem in ieder geval niet meer op. Ik neem niet meer op. En dat is heel lastig, want dan voel je je... Want aan de ene kant denk je, oh, is er nou toch echt iets aan de hand? Of nee. Gewoon niet doen, want dan gaat ze bij mij dan bedelen eigenlijk om niet te gaan.
En zijn jullie dan als zussen solidair met elkaar? Want dat lijkt me ook nog wel, want ik merk dat dan met opvoeden van kinderen, met mijn partner, die uit een heel ander nest komt dan ik, dat het echt heel ingewikkeld kan zijn om die neuzen één kant op te krijgen. Hè? Ja. Dat je dus andere. Ja. Vaak vinden we wel, uiteindelijk het doel is hetzelfde, maar de weg er naartoe, de aanpak, zeg maar, daar kunnen we nogal over verschillen en botsen. Hoe is dat dan met twee zussen die misschien ook denken van ja, nee, dat moeten we heel anders doen. Of, ja, jij neemt niet op, maar ik wel. Hoe gaat dat? Ik zie Lucretia al gezichten trekken.
Nou, we hebben best wel issues, ja. We zijn niet meer zo close als wat we waren, laat ik het
door
zo
deze
zeggen.
Situatie?
Ja.
Oh, fuck.
Ja. Ik ben altijd... ik wil niet zeggen dat ik de lievelingsdochter van mijn moeder was of ben. Maar ja, ik heb
jullie
heel veel met
heel
haar
goed.
Gemeen. Ik belde haar ook echt elke dag. Echt elke dag heb ik mijn moeder. En niet maar 1 keer op een dag, maar we belden vaak.
Bijna symbiotisch
zusters,
dus.
Ja, en mijn zusters hebben een andere relatie. Is ook logisch, hè. Het is niet zo dat het raar is. Zij hebben gewoon een andere relatie met mijn moeder dan dat ik het heb. Maar ik had dus eerder door ook dat zij dementerend was. Dat er in ieder geval iets met haar aan de hand was. Nou, dat is het eerste gevecht al geweest.
Ja.
Of nu ook van, ja, maar dat kan ze toch leren? Dan denk ik, kan ze leren? Nee, ze gaat niets meer leren.
Nee.
Lees een boek.
Dus dat zij dingen. Het eigenlijk niet waar willen hebben. Want dan kijk ik meteen naar jouw showdownkaart. Jij schrijft hier dat ik hoop dat mijn zusters en ik weer close worden. Dus dat gaat hierover, denk ik.
Het is ook een dingetje, weet je wel, dat je denkt, oh, dan zit je in zo'n soort ding. En ik merk wel, we hebben dan nu net weer een meeting gehad, want we hebben dan meetings.
Op vaste tijden, of hoe werkt zoiets?
Nee, we proberen eigenlijk proberen we 1 keer in de maand wel even echt met elkaar te praten en even een zorgplan te maken. Dat we in ieder geval de neus dezelfde richting op hebben en... We hebben net weer een goed gesprek gehad. En daar ben ik dan ook weer heel blij om. Hè, dat we in ieder geval... Ik denk ook, het is voor iedereen een ander proces. De een die denkt, ik wil eigenlijk mijn kop in het zand steken. Ik wil helemaal niet dat het zo is. En ik denk dat een van mijn zusters die dat eigenlijk een beetje heeft. Ik woon wat verder weg, dus ik zie het niet.
Ja,
zoiets.
Ja.
En ik denk, maar dan komt het allemaal... Op mij terecht of op mijn andere zus terecht. Of weet je, als we het met z'n drieën kunnen doen. We hebben ook nog, zijn ook nog kleinkinderen. Weet je, dan kan je wat jij zegt, een zorgplan. Dat zou iedereen een beetje ontlasten. En dat,
Maar dat krijg je niet zo goed op de rit, begrijp ik.
Nee, niet zo goed. Maar
niet zo goed als je zou willen in ieder geval.
Niet zo goed als ik zou willen. Ja. En ik kan ook niet, je kan ook niet verwachten van iedereen natuurlijk dat ze... dingen opgeven. Want dat is het. Je moet een deel van je leven ook een beetje opgeven.
Ja, want dat lijkt me ook lastig voor jullie allebei, Johan. Ook, want jullie zijn natuurlijk ook nog hartstikke druk in met je carrières en zo. Volop in jullie beroep actief.
Ja.
Valt dat überhaupt te combineren?
Nou, ik speel heel weinig nog. Dus ik schrijf meer. Dus dat valt heel goed te combineren.
En is dat om die reden dat je dat minder doet?
Nee, eigenlijk niet. Want dat was al zo toen dat gebeurde met mijn moeder. Dus, en ik ben ook wel wat rustiger. Ik ben, qua ambitie heb ik eigenlijk alles losgelaten.
Maar komt dat? Maar is dat gewoon omdat je die levensfase ingaat dat je denkt, jeetje, denk belangrijk dat... allemaal? Of is het ook door
de... Ik schrijf wel en ik doe wel dingen en met heel veel plezier. Maar ik heb niet meer, ik moet die...
Niet meer die drang, zo. Maar dat heb ik nu ook al.
Ja, dat vind ik heel lekker.
Dat is toch ook een onderdeel van volwassen... Worden. Nou, ik zou willen zeggen volwassen worden. Niet zozeer ouder, vind ik altijd zo negatief klinken. Maar gewoon volwassen worden, dat je... ja, dat je oogkleppen ook een beetje afgaan, toch? Want ja, die hyperfocus die je in het begin hebt,
tuurlijk,
en die je ook nodig hebt, hè, om een zekere mate van succes te behalen. Want dat kan niet zonder een zekere mate, nou noem het egoïsme of whatever, en tunnelvisie en focus.
Klopt. Maar denk ik dat je, dat als je werkt, en zeker in dit vak, dan kan je, dan is er een fase dat je hele identiteit met je werk samenhangt.
Ja, ja.
En dat heb ik gewoon niet meer.
Dus dat is ook wel bevrijdend, hè?
Ja,
ja, is
ook dat je dan ook niet meer. Ja, want als je zo identificeert met je werk en dus ook met je successen of gebrek daaraan, dan kan dat natuurlijk ook heel vervelend voelen. Dus dat is ook wel weer een pad.
Het is bij mij, merk ik, toch wel een om-en-om situatie. Ik denk wel dat ik milder ben geworden met heel veel dingen. Maar dat is ook echt, ook als je kinderen krijgt.
Ja, dan waar begint
dan,
dat al. Ja.
Ja, dan begint het al. Dat je denkt, ja, het draait niet allemaal meer om mij. Het draait ook om, hè, om Robin.
Ja,
al
vooral.
Zij zal zeggen van, ik vind nog steeds dat je... Nee,
dat het allemaal over jou gaat.
Ja, dat krijg je nog steeds.
Ja, natuurlijk. Actrice, maar, actrice.
Dus ik, ja, dus je begint jezelf al een soort van weg te... Nou, niet weg te cijferen, maar wel wat een stap terug te nemen.
Mm-hmm.
Vind ik zelf dan. Ja. Maar ja, en dat is eigenlijk ook wel weer met het proces met je moeder die dementeert. Merk ik ook. Weet je, je gaat toch... en ik, het is niet zo dat ik er dingen nog voor, dat ik er dingen voor afzeg. Dat doe ik niet, want ik moet ook geld verdienen.
Je moet
een
brood op
de bank.
Het
is mijn baan. Ja. Het is echt mijn baan. Ik heb geen...
Je bouwt geen pensioen op.
Snap je? Dus ik moet ook wel. Dus het is ook wel van als ik... ik ben net in Oost-Groningen vier maanden geweest. En dan ben ik, dan ben ik 4 dagen daar en 3 dagen thuis. Ben ik wel 3 dagen bij haar.
Ja.
Dat doe ik wel, want ik wil daar ook zijn.
Ja. Ja. Het is natuurlijk heel dubbel. Enerzijds wil je het, anderzijds is het ook heel zwaar, denk ik. Hè?
Ja.
Dus wat ik zelf ook wel lastig vond, vind, moet ik zeggen, met het verouderen van mijn ouders en met name met mijn moeder, want daar heb ik ook de meest intense, zeg maar eerder symbiotisch-achtige band mee. Dat ik dat heel lastig vond en vind om te merken dat ze bepaalde dingen niet meer kunnen. En dat ik dan heel bitchy en chagrijnig word. En zoiets heeft van, nou, doe even normaal. Haal die talen niet de hele tijd door elkaar. Weet je, want mijn moeder haalt al de talen door elkaar. We zijn oorspronkelijk Duits. En in Nederland komen wonen toen ik 5 was. En het was voor haar altijd al lastig, hoor, om dat te scheiden. Dus ze praatte tegen Nederlands-Duits, tegen Duits-Nederland of Nederlands of alles door elkaar. Dat vond ik altijd heel vervelend vroeger. Maar dat is nu, wordt dat steeds erger. En nu was ze hier een weekendje in mijn vakantiehuisje met haar Amerikaanse vriendin. En dan praat ze dus de hele dag Engels, behoorlijk gebrekkig. Sorry, mam. En dan kan ze dus niet meer terug switchen. Dus dan gaat ze de hele tijd in dat gebrekkige Engels met dat Duitse accent tegen mij praten. Daar word ik dan bloedje chagrijnig van. Want ik kan het gewoon niet handelen dat zij dat niet meer kan. Omdat het betekent
dat er
sprake is van verval. En we weten allemaal, 1 ding zeker, is dat we ooit doodgaan.
Ja.
Maar we willen dat gevoel en dat idee natuurlijk zoveel mogelijk voor ons uitschuiven. Dat gaat gebeuren. Ik moet daar niet aan denken. Weet je, dan kan ik ook niet zonder brokken mijn keel over praten.
Ja. Ja.
Dus dat soort processen zijn
het
zo pijnlijk.
Het is ook heel pijnlijk. Is het is heel ontluisterend. Ja. Maar wat ik dan wel weer hoopgevend wil ik nou ook weer niet zeggen, maar mijn moeder heeft daar zelf geen last van.
Nee.
Snap je? Dus als ik naar haar kijk en ik denk aan de vrouw die ze was en die ze nu is, dan kan je denken, oh, wat erg en zo, weet je wel. Maar zij is gewoon nu wie zij is. Is niet meer wie ze was. Snap je?
Ja.
Dus
ik denk
dat zit ook wel heel erg in mijn eigen hoofd. Niet dat ik ernaar uitkijk, hoor. Net zo oud en net zo dement worden. Totaal niet.
Denken
maar...
jullie daar wel eens over na? Over van, is dat iets... Want ik zelf wel al denken van... Ik moet toch echt op tijd dingen gaan regelen voor mezelf. Ja. Zodat ik mijn kinderen niet te veel ga belasten.
Ja.
Tegen de tijd dat ik begin af te takelen. Niet dat ik ben al aan het aftakelen, maar zodanig dat ik niet meer kan autorijden bijvoorbeeld. Dat ik bepaalde dingen echt niet meer kan.
Ja, ik zou niet weten. Mijn moeder heeft een levenstestament. Ik dacht laatst wel, dat kan ik zelf eigenlijk ook wel gaan doen. Want je weet het niet. En daarin regel je eigenlijk van alles. Hè? Wie er financieel je zaken mag doen. En maar verder... Ja, ik denk omdat je eigen grens natuurlijk steeds verschuift. Mm. Dus ik zou niet weten hoe je je in moet dekken.
Ja, ik vind dat eigenlijk wel een hele goeie, want dat heb ik dus niet. Ik heb nog geen...
Geen levenstestament?
Nee, Nee, en dat moet ik echt, en dat heb ik echt ook wel met mijn dochter al over gehad, dat ik dat echt moet doen.
En kan dat dan nu nog, nu zij al zover aan het dementeren is, mag dat nog?
Voor mijn moeder, nee, voor mezelf.
Voor jezelf,
ja. Maar mijn moeder heeft dat ook niet. Nee, heeft ook geen testament,
terwijl
we
het
best wel met haar over hebben gehad. Maar het is zo lastig, omdat ik vind al dit soort onderwerpen zo lastig om,
moeilijk,
ja, om te bespreken. Net als dat je... He, je schuift dat ook vooruit. Ik heb best wel hele goede gesprekken met mijn moeder gehad over liefdes en dingen in het leven. We hebben echt over best wel veel dingen gesproken. Maar dat is een moeilijk onderwerp.
Altijd lastig, hè? Hoe
zo
open je ook
lastig
met elkaar bent.
Ja.
En hoe vertrouwd. En dan merk ik dan ook dat met dat ouder worden ook een stukje wantrouwen ineens komt. Want, en ik snap het ook zo goed, hè? Want als je merkt dat je kwetsbaarder wordt en afhankelijker wordt van anderen, dan kunnen mensen natuurlijk ook met je aan de haal. En ik ben ook wel een regeltante. Weet je wel, mijn moeder heeft wel zoiets van, ja, maar je walst over mij heen. Dus daar moet ik ook heel erg op letten, dat ik respect hou en haar de ruimte geef om de dingen op haar manier te doen. Die misschien anders zijn dan mijn manier. Maar dat brengt ook een stukje wantrouwen met zich mee.
Ja.
En dat maakt het ook heel pijnlijk.
Dat is het ook. Maar het is wel met zo'n levenstestament, als je kan duidelijk maken dat het... Het gaat niet zomaar in. Hè? Het is niet zo. En iemand wordt niet zomaar wils onbekwaam verklaard en dan heb jij alles te zeggen. Hmm. Zo is het niet.
Nee, maar je kan natuurlijk in zo'n levenstestament, dat werd ons toen geadviseerd, aangeven. Dus eigenlijk al de beslissingsbevoegdheid overdragen aan je kinderen voordat je wils onbekwaam wordt.
Ja.
Zodat als het gebeurt, er niet zoveel tijd overheen gaat, voordat je kinderen dingen voor je kunnen gaan regelen. Want dat kan soms een heel langslepend proces zijn en dat kan je handen vol met geld kosten. Dus dat is praktisch gezien gewoon een hele goede oplossing. Maar mijn moeder wilde dat bijvoorbeeld niet. Wat ik ook weer heel goed begrijp.
Maar het is ook dat als er bijvoorbeeld medische beslissingen moeten worden genomen en je hebt het niet, dan heb je als kind niks te zeggen.
Dat
dus
is het.
Dan kan je ook tegen je ouder zeggen, ja, maar als wij het dan niet mogen zeggen, dan zegt die dokter die jou niet kent het. En
precies,
wij kennen jou.
Ja.
Wij weten dat je zo lang mogelijk wil leven. Want dat zei mijn moeder in haar levenstestament. Mm. Zelfs al kan ik niks meer, dan wil ik nog niet dood.
Ja.
Weet je wel?
Ah ja, maar mijn moeder heeft al aangegeven, ik wil niet, want mijn opa was dement. En mijn moeder heeft al aangegeven van, als ik echt dementeer, dan wil ik euthanasie. Alleen, mijn moeder heeft nooit in haar leven echt heel veel daadkracht. Ik moet echt uitkijken wat ik moet zeggen. Mijn moeder is echt een fantastische vrouw, echt geweldig. Maar dingen van de grond krijgen is altijd wel een dingetje.
Ja.
En dus ze zegt dat wel en dan wil ze dat regelen via de huisarts, maar het gebeurt niet.
Nee.
En je weet gewoon, dat is best wel een dingetje, want euthanasie is heel ingewikkeld. Dus je moet het vast laten leggen en je moet het om de zoveel tijd moet je dat dan weer bevestigen opnieuw. Aangeven dat je dat wil, want anders dan gaat dat niet lukken.
Nee.
En dan ga je toch, en dat is ook mijn angst, weet je wel, dat ik als demente oude dame ergens in een of ander verzorgingstehuis zit weg te rotten, niet meer weet wie mijn kinderen zijn. En dan denk ik, zo wil ik niet, dan wil ik liever dood.
Ja.
Maar ja, dat is iets wat je inderdaad op tijd allemaal vast moet leggen. En dat is lastig. Dus ik probeer heel erg te denken van, oké, laat ik dit dan nu wel op tijd allemaal gaan regelen. Ik ga even naar jouw showdown kaart, Johan. Daar staat, ik lieg er lustig op los inmiddels.
Ja.
Dat vind ik wel heel geestig, vertel.
Nou ja, omdat mijn moeder natuurlijk dementerend is en ook wel veel verbeeldingskracht heeft en die wanen, heeft zij natuurlijk logica's en verhalen die helemaal niet kloppen. Snap je? Dus met je eigen logica en je eigen waarheid valt er geen gesprek te voeren. Dus als voorbeeld, zij woont in een huis, een appartementenblok met zo'n gemeenschappelijke tuin. Dus, en dan tegenover haar, maar dat is best wel een eindje ver weg, ziet wel eens een man op het balkon, een jonge man. En toen op een gegeven moment ging ze zeggen, ja, dat is een oude vriend van haar van vroeger. Dat was Peter, die kent ze goed. En, dus ik dacht, nou, dat is helemaal niet waar, want die Peter is inmiddels 80 en die man is 30 en die lijkt er van geen kant op. Maar toen ging ze zeggen, ja, ik stuur Peter, wil jij Peter een telegram sturen, want ik wil hem ontmoeten en dan kunnen we hier bij mij thuis koffie drinken en zo. Dus ik dacht, nou, dan wordt het lastig. Dus dan ga je denken, ja, wat moet ik doen, weet je wel? Hoe moet ik dit nou? Want als ik zeg, nee, dat doe ik niet, of dan weet je wel, dan wordt het gewoon heel naar. Of als ik ook zeg, ja, hij is het niet, dan wordt het ook een ruzie. Dus dan zeg ik, nou zeg maar, ik kwam net Peter tegen op straat. En nou, weet je wat hij zei? Je moet echt tegen Anna zeggen, ik ben het niet hoor, want ik woon daar niet. Ik woon in de Jordaan of zo. Mm-hmm. Snap je? Dus dat soort dingen ga je doen, omdat je anders schijnt, anders heb je de hele tijd ruzie.
Ja,
omdat
slim.
Zij, alleen ja, heel het, slim. Het enige wat wel gebeurde was dat zij toen zei, want eerst zag ik gewoon dat ze heel erg aan het denken was, dat ze zoiets had van, oh nee, dus ging ze ook zeggen, is het beter niet? Kwam je hem tegen? en toen zei ze, ja maar Jo, die man die daar zit, voor mij is dat beter. Oh. Dus toen waren we weer terug, bij af. Dus, en dus stuurde mijn telegram en nodig hem uit.
Wat grappig. Dus zij weet dan eigenlijk wel.
Ja,
ze zegt dan, voor mij is dat beter. Dus ja, klaar. Kan mij helemaal niet schelen.
Kan me niet schelen dat jij vindt dat hij
dat
niet
ze
is.
Haar eigen waan eigenlijk misschien best lekker vindt of zo.
Nou ja, ze is daar gewoon heel bedreven in. Dat is ook altijd wel geweest.
Ja, maar dat is dus ook zo grappig, hè? Dat je dus ziet dat er een soort van karaktertrekken zijn. Hè? Die eigenlijk niet zo heel anders zijn dan vroeger.
Ja,
maar en dat heeft natuurlijk iedereen die ouder wordt. Want ik wil vooral nu niet gaan roepen dat mijn moeder dementerend is. Want dat is niet zo. Maar wel, je wordt natuurlijk allemaal wat warriger als je ouder wordt. En dat dan bepaalde soort van warrigheden die je altijd had, dat die soort van groter worden.
Maar jij zei net dat je vond dat je moeder erg veranderd was,
ja,
toch?
Ja, ik vind wel dat ze veranderd is. Want ze was meer... Ze is altijd super lief geweest. Ik heb een hele lieve, relaxte moeder. Iedereen noemde haar mama. Uh-huh. Dat ik echt vroeger een hekel aan had. Want ik dacht, het is mijn mama.
Ja, dat herken ik ook wel.
Ja, want ze is zelf ook ziekenverzorgster geweest. Altijd met oudere mensen gewerkt. En ze was altijd, dat was haar ding. Dat vond ze helemaal geweldig. Dus als mensen ziek waren, de jonge mensen waren ziek. Nou, dan ga ik wel. Moeder ging altijd. Degene die ook nu bij haar case managed en ook haar in de thuiszorg helpt, zijn mensen die zij heeft opgeleid. Het is heel toevallig. Dat zijn mensen die zij die haar kennen. Die hebben dan vroeger bij haar in het ziekenhuis. Ja, echt super. En die zeggen ook van, oh, dat is Vergien. Oh, ik heb zo'n mooie herinnering aan haar, hoe ze was. En die zien ook wel de verandering. Maar ze is nog steeds lief. Ze is nog steeds niet een vals mens. Ik merk wel de laatste paar weken dat ze... Want dan gaat ze weer in een ander proces. Dan merk je ook weer dat er weer iets verandert. Waardoor ze weer erg in de war is. Wordt ze een beetje chagrijnig, depressief. En dat vind ik erg, want ze is nooit een depressief iemand geweest. Dus ze is een beetje depressief dan. En dat ik merk dat ze daarin echt wel anders is. Ik kon vroeger natuurlijk altijd bij haar terecht voor wat dan ook. En nu komt ze bij mij. Ik vind het goed, hè? Het is niet zo, ik bedoel, ik vind ook, dat is ook...
Natuurlijk proces, absoluut, ja.
Ja. Wat jij vertelde, en dat hoop ik dat zij dat op een gegeven moment ook heeft, is dat ze, dat is zij dan. Maar mijn moeder zit in het proces van dat ze door heeft. Ze zegt ook de hele tijd van, ik word gek. Ja. Volgens mij word ik gek. Mm. En dat vind ik erg. Ja,
wat zeg je dan?
Nee joh, je wordt helemaal niet gek. Ik zeg gewoon, je wordt dement.
Oh, dat zeg je wel.
Ja, want haar vader was ook dement. Toen ik mijn opa leerde kennen in Suriname, de eerste keer dat ik naar Suriname ging, was ik 6. En hij was hartstikke dement. Maar en hij had mijn moeder toen denk ik iets van... denk ik, zeker 15 jaar niet gezien of zo.
Hmm.
En zijn andere kinderen misschien dat hij ze niet herkende. Maar hij hoorde mijn moeder stem in de gang en zei... wat heeft Vergien, zijn oudste dochter. En dat vond ik, is me altijd ook bijgebleven. En ik was altijd mijn angst van... oh, ik hoop maar niet dat zij dement wordt. Maar het is toch... En dat merk ik... dat vind ik moeilijk om naar haar te kijken... dat ze nu in zo'n soort half...
Ja,
ze heeft het gewoon door. Ja, dat er iets niet dat is, goed dat, is bij haar.
Ja. Ja, mijn opa had dat ook,
depressief
hoor.
Natuurlijk.
Ja, daar wordt ze depressief van. En dat ze gewoon... 's ochtends de boel moet dan opgestart worden. Dan komt de thuiszorg om te helpen met brood klaar te maken. Mm-hmm. En heeft ze dan vanochtend gebeld en zegt ze... nou, ze komen niet meer. Ik zeg, nou, ze komen toch wel. Ze komen elke dag. Nee hoor. Dat denken jullie... Maar ze komen helemaal niet. Ze houden jullie gewoon voor de gek.
Oh jezus.
Ja.
En dan ga jij bellen?
Nee.
Want je weet al dat het niet waar is.
Maar ik heb een app, ik kan precies zien.
Gelukkig.
Mensen komen. Dat is heel fijn. Vind ik allemaal, dat soort dingen ben ik heel blij om. Dat je kan zien in de thuiszorg-app wie er komt.
Wanneer ze komen,
hoe laat
wie
ze
er
komen,
geweest
ze
is.
Ze rapporteren. Dan kan me meelezen.
Oh, er zit er ook een rapport bij van ja. Dit en dat hebben we
ik
gedaan.
Ik kan ook zelf rapporteren.
Oh, wat goed ja. Zeg. Ja, dat is toch wel handig dat je tegenwoordig dit soort apps en middelen hebt. Ja. Hè? Dat vroeger allemaal niet was, nee. Natuurlijk.
En daarvoor, voordat het er was, belde ik heel vaak. Want dit is ook, hè, want je gaat dan in eerste instantie ga je ook nog mensen beschuldigen, omdat zij dan aangeeft van ze komen niet meer. Dus dan ga je inderdaad. En toen zeiden ze, nou, we hebben gewoon een app. Dan kan je gewoon in kijken.
Ja, handig.
Hè, wanneer ze komen. Want ja, wanneer we komen. Beter. Want zij verzint gewoon heel veel.
Daar kan je niet meer over vertrouwen.
En dat is ook wat ze ook wel doet bij ons, hè, bij de drie dochters. Dus ja, nou, het is heel erg, maar. Yvette zou komen. Die is helemaal niet geweest.
Oh, gaat ze jullie ook tegen elkaar uitspelen?
Ja, ze weet het niet. Ze weet gewoon niet meer dat ze is geweest.
Ach, was, ja,
ze weet het niet.
Ja. Hoe zit dat bij jullie met grenzen aangeven? Want dat is natuurlijk wel een ding, hè? Denk ik zomaar. Als je in zo'n rol terechtkomt van mantelzorger, ja, word je enorm belast. En denk dat het heel belangrijk is om op tijd aan te geven wanneer het te veel wordt. Hoe is dat?
Bij wie?
Bij wie en bij wie en hoe? Bij je zussen of waar? Hoe werkt dat, Johan?
Ik kan dat best wel, mijn grenzen aangeven. Dus ik doe gewoon. Ja, als er een noodsituatie is, dan ga ik natuurlijk naartoe. Maar ik doe iets van 2 keer in de week op het moment, zorg ik voor haar. Ik voel me niet overbelast. Maar wij zijn met z'n drieën. Hè, en dan met dat plukje thuiszorg erbij. En heel veel kleinkinderen. Dus ik voel me niet een overbelaste mantelzorger.
Zeg maar. Valt eigenlijk wel mee, zeg jij.
Ja.
Maar je hebt het goed verdeeld met z'n drieën. Want hoe is dat met jou, met je zussen? Want Lucretia gaf net aan van ja, dat er nogal wel eens wat moeite was om die neuzen één kant op te krijgen. Hoe is dat bij jullie?
Ja, bij ons is het. Wij hebben de taken een beetje verdeeld naar wat iedereen goed kan, zeg maar. En dat werkt heel goed. Dus ik doe het geld, onder andere. Dus we gaan allemaal er naartoe gewoon om eten te maken en pillen te geven. Medicijnen moet ik zeggen van mijn moeder. Eigenlijk op mijn kop als ik pillen zeg. Maar daarnaast doe ik al dat geld en de rekeningen betalen.
Hele financiële administratie.
En mijn jongste zus doet de boodschappen en huishoudelijke dingen daarnaast. En mijn oudste zus is altijd curator van mijn broer geweest. Dus mijn broer is inmiddels overleden.
Maar... Ja, want jouw broer had het syndroom van Down. Moeten we even erbij vertellen voor de mensen die het niet weten. Dus jullie waren eigenlijk ook al op jonge leeftijd ook al een soort van mede mantelzorger dan, denk ik.
Ja, zo zie je dat niet, omdat het gewoon je broer is, weet je wel. En hij is pas helemaal aan het eind, heeft mijn oudste zus voor hem gemantelzorgd.
Want hij is in 2021 is hij overleden, hè?
Ja.
Op 50-jarige leeftijd.
Ja. Dus zij had dus meer zorg voor hem dan wij.
Mm-hmm.
Dus zo hebben we het verdeeld in de familie.
Dus dat is wel een goede tip om te zeggen van... als je het met meerdere mensen samen doet... kijk gewoon even heel goed waar ligt je talent.
Zeker.
Wat vind je ook minder erg om te doen.
En dan hoef je ook niet te bemoeien met hoe die ander die functie doet.
Dan geef je allemaal een eigen hoofdstukje, van eigen vakje. Van dit is jouw department.
Ja.
En dat echt net zoals het huishouden verdelen met je partner, toch? Tenminste, zo doen wij dat ook. Van, nou, jij kan dat goed. Of jij vindt dat minder erg. Ik vind koken wel leuk. Nou, dan doe ik dat. Dan kan jij afwassen. En,
Nee, maar dat is ook zo. Ik vind het heel. Dat is ook absoluut een tip. En ik merk ook wel dat het ligt ook een beetje bij mij. Ik ga ook echt eerlijk zijn. Het ligt ook een beetje bij mij. Ik denk dat mijn oudste zus doet heel veel. Die doet eigenlijk te veel. Vind ik.
Mm-hmm.
He, die doet inderdaad de
dat doen oudste zussen vaak. Ja, hè? Die trekken vaak alles naar zich toe.
Die doet best veel. Die doet
is bij ons andersom.
Oh.
Ja, ik ben de jongste. Maar dat heeft misschien ook wel met de afstand te maken. Maar goed, ga door. Ja.
Ik denk dat ik ben ook de jongste. En ik heb heel vaak het gevoel gehad, zeker in het begin, dat ik het heel veel deed. Dat ik heb ook dingen echt uit handen nu gegeven.
Mm-hmm.
En ik denk dat mijn oudste zus doet echt heel veel. Dus dat wil ik ook echt. Ik bewonder haar in plaats van die wat ik had op.
Oh ja,
mijn
de harte
zus,
vrouw.
Ja, want mijn oudste zus, nu we erover te praten, als ik dan echt zo een beetje de afstand kijk, dan denk ik, ja, zeker ook. Zij doet steeds en steeds meer. En ik heb echt af en toe zoiets van, jij moet even wat. Pas op rust.
Nou, misschien moet zij haar grenzen wat meer aangeven.
Dat bedoel je. Dat moet zij echt. Want zij doet inderdaad de boodschappen, laat ze dan bezorgen. Hè. Dus dat doen we gewoon, doet zij. Die worden dan gebracht. Mm-hmm. Ze doet de financiën, doet ze inmiddels nu ook. Alles loopt al redelijk goed, maar dat doet ze inderdaad toch wel. Ja, ze doet echt, ze koopt af en toe weer eens een nieuw vestje of een truitje of de ondergoed. Of weet je wel. Dus ze doet best veel. En daarnaast heeft ze gewoon nog een baan.
Ook nog. Want dat moet ik even toelichten voor de mensen die voor het eerst deze podcast luisteren. Ik heb jullie allebei een harte vrouw laten opschrijven. Dat is een vrouw die een warm hart toedraagt rondom dit thema. En die showdown kaart, wat is een soort van onthulling of biecht of whatever is. Ja. Nou, die hebben we dus gehad, de showdowns. Jouw harte vrouw, Johan.
Is een man.
Staat hier. Ja, mag het ook een man zijn? Teun Toetes.
Toebes.
Teun Toebes. Ja. Vertel, wie is Teun Toebes?
Nou, Teun Toebes, god dat je die niet kent, want die is de laatste tijd best veel in het nieuws geweest. Hij is een hele jonge, volgens mij studeert hij zorgethiek. Jonge gast uit Brabant, geloof ik. En die is zeg maar in een verpleeghuis gaan wonen. Dus die was bezig met demente mensen. En die dacht, god, wat is het hier? Want verpleeghuizen zijn heel heftig, hè? Dat zijn gesloten afdelingen. Dus niet, ik bedoel geen bejaardentehuis, maar echt
de bejaardentehuizen bestaan bijna niet meer, hè?
Nee, die zijn wegbezuinigd. Die moeten allemaal.
Vandaar dat er zoveel mantelzorg is.
Ja, dat iedereen thuis.
Dus, maar die verpleeghuizen, dat zijn dan die gesloten afdelingen. Dus zeg maar, als onze moeders, als het echt een noodsituatie wordt, dan gaan ze daar naartoe. En daarvan hebben we natuurlijk al heel veel bekeken, omdat ze op wachtlijsten staat. Dus dan ga je kijken waar het leukste is. Nog. Mm-hmm. En nou, dat is gewoon echt wel heel heftig als je daar binnen bent. Want het is gewoon allemaal minimaal. En dat ligt totaal niet aan de mensen die daar werken. Want die moeten het
doen ook maar
doen,
hun best.
Weet je wel? Die doen enorm hun best. Maar er is gewoon, het is niet gezellig, vaak tenminste. Weet je, ik vind het vaak een beetje aftans. En iedereen zit half weggezakt aan een tafel in een rolstoel. En ze mogen niet naar buiten. Dat is ook, weet je, je mag
niet. Is er niet een buitengedeelte waar ze dan
kunnen lopen?
Soms wel en soms niet. Mijn moeder zit nu op een wachtlijst voor iets met een binnentuin.
Oh ja. Maar dan ook, moet je ook eerst nog op een wachtlijst.
Ja, ja.
En hoe lang zijn die wachtlijsten ongeveer?
Nou, lang. 8 tot 12 maanden duren.
Ja. Jeetje, ja. Mina.
Maar er zijn ook verpleeghuizen die zijn, dat zijn van die, dat is net of in een ziekenhuisafdeling, maar dan mag je er niet af. En je mag in je eigen kamer ook niks veranderen, of heel weinig. Dus je moet in een ziekenhuisbed, je mag niet iets in de muur boren, moet laminaat.
Je mag niks in de muur, je mag niet eens je eigen schilderijtje ophangen.
Nou, soms wel, soms niet. Maar die Teun, dat was dus een jonge gast en die is daar gaan wonen en die schrijft daarover. Die schrijft dus hoe heftig dat is.
En die mag daar gewoon ook wonen. Daar hebben ze een toestemming toegegeven.
Ja, en omdat hij dan een soort journalistieke taken had voor zichzelf gegeven om daarover te schrijven. En wat hij wil is gewoon, zijn boek heet Verpleeg Thuis. Dat je blijft herinneren dat mensen die dementeren mensen zijn. Geen patiënt. Daar moest ik mezelf ook al af en toe wel aan herinneren.
Ja, ja.
Maar ook dat we binnenkort met nog veel meer dementerenden zijn. Mm-hmm. En dat je daar dus terecht gaat komen.
Ja.
Weet je wel, en dat
maar er zitten natuurlijk niet alleen maar dementerende bejaarden. Er zitten natuurlijk ook mensen die nog wel, denk ik, bij een verstand zijn, maar gewoon echt zoveel fysieke verzorging nodig hebben.
Andere afdelingen.
Oh, die zitten dan op een andere afdeling.
Dementerend zit je echt op een aparte afdeling.
Ja. Met alleen maar
de rest vind ik altijd wel nog wel gezellig uitzien. Ja, maar de dementerende afdeling is, wat Johan zegt, het is gewoon een gesloten afdeling. Ze zijn bang dat mensen weglopen. Want dat doen veel mensen. Hè. Die gaan gewoon op een ik ben weg.
Zullen wij met z'n drieën morgen naar de dokter gaan voor zo'n euthanasieverklaring?
Oh, ik dacht een pil al.
Nee, dat dit je die gewoon al hebt. Voor het geval dat. Ja, net als in die film Still Alice. Ik had jou, Johan, daar in het vorige gesprek over gesproken. Heb jij hem gezien, Lucretia?
Nee.
Met Julianne Moore in de hoofdrol.
Oh,
en die speelt dan, het is waar gebeurd verhaal, die speelt dan een beroemde linguist die op hele jonge leeftijd begint Alzheimer krijgt.
Oh, ja.
En die had dan voor zichzelf een trucje bedacht. Die had een aantal vragen in de keuken aan de muur hangen. Die moest ze iedere dag beantwoorden.
Ik heb het wel gezien.
En als ze de antwoord niet meer zou weten, dan moest ze op de computer op een toets drukken. En dan sprak ze zichzelf toe. Oké, je gaat nu de trap op. Je gaat naar die la. Die trek je open. Dan pak je die pillen uit. Die slik je door. Zo van, dan is het moment daar dat ik er een eind aan ga maken. Mm-hmm. En dat moment brak aan. Ze ging dat doen. En ze loopt naar boven en ze doet die la open. En ze denkt, Ja, wat ging ik je ook weer doen? Weet niet meer. Weer terug naar beneden. Ja, opnieuw kijken. Weer naar boven. Weer niet meer weten. Weer terug naar beneden. Op een gegeven moment was ze eindelijk zover dat ze... Oh ja, naar boven. La open. Pillen pakken. Doorslikken. Ze had die pillen in de handen. Ze wil ze doorslikken. En op dat moment komt haar dochter binnen. Joehoe! En ze schrikt. Ze laat die pillen vallen. En het moment is weg.
Ja, ja, ja.
Mijn gute. En dan nog al die jaren daarna. En dat wilde ze voorkomen. Dat haar dochter dus met haar... dementerende zelf opgescheept geraakt zou zitten. Dus wij gaan samen straks.
Leuk uitje.
Oh my god. Maar even ter afsluiting. Hebben jullie, wat zouden jullie nou als een soort tip mee willen geven aan mensen die nu aan het begin van zo'n traject staan? Mantelzorgers. Lange stilte.
Ja, ik denk toch toch wel erover praten met dat levenstestament. Want dat biedt ook een opening om het erover te kunnen gaan hebben. Ja.
Maar ja, dat moet je dan op tijd doen.
Ja, maar je zei toch ook aan het begin?
Ja. Nou ja, aan het begin van dat je gaat mantelzorgen. Maar dan is het eigenlijk al te laat, denk ik dan.
Nou, dat hoeft niet hoor. Want je bent niet in één klap dement.
Klopt,
hè?
Klopt.
Dacht jij dat vroeger ook?
Ja, dat dacht ik vroeger ook. Maar dat is niet zo. Nee. Het gaat heel langzaam. Ja. En dan opeens heel snel.
Okay.
En dan komt de notaris en die gaat dan met die persoon in gesprek. En dat wil helemaal niet zeggen. Ja, je bent niet in één klap knettergek. Nee. Snap je? Dus zo'n notaris kan best nog wel vinden dat iemand begrijpt wat hij zegt als hij dat levenstestament wil ondertekenen.
Ja, nou, goede tip.
Dankjewel voor de tip.
Ja,
ja echt.
Dank jullie wel, meiden, voor dit gesprek. En
jij ook.
Fijn dat jullie er waren.
Dankjewel.